Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show gaan we in gesprek met wetenschappers, topsporters en experts over onderwerpen rondom leefstijl, voeding en gedrag. Vandaag is het hoofdonderwerp stress. En dan vooral, hoe voorkom je stress en een burn-out? Hiervoor ga ik in gesprek met Thijs Launsbach. Hij is psycholoog, schrijver en spreker. En hij heeft inmiddels 5 boeken geschreven over onderwerpen rondom stress, millennials en het omgaan met verplichtingen van je werk. Nou, stress is een belangrijk thema, want recente cijfers geven aan dat 29% van de Nederlanders last heeft van zware vermoeidheidsverschijnselen. En 14% kampt met verschijnselen van een burn-out. Kortom, tijd om hierover in gesprek te gaan en de nadruk op te leggen als individu, maar ook als maatschappij. Nou, onderwerpen die we vandaag bespreken zijn: wat is stress precies? Wat zijn de beste tips om met stress om te gaan? Hoe effectief is yoga en meditatie tegen stress? En hoe ga je om met social media zodat het je geen negatieve stress oplevert? Maar genoeg van mijn kant, laten we gelijk starten. Welkom in de show, Thijs.
Hi, welkom, dank je.
Nou, leuk dat we het over dit onderwerp gaan hebben, Thijs. Jij bent stressexpert, je hebt meerdere boeken geschreven. Kortom, je hebt alle kennis en vaardigheden in huis om een stressloos leven te leiden. Merk je dat je nu ook veel minder stress ervaart?
Ja, nee, ik heb eigenlijk nooit meer last van stress. Nee, dat is onzin natuurlijk. Ik heb een aantal boeken geschreven hierover. Ik ben hier veel in mijn werkende leven mee bezig. En dat doe je natuurlijk niet als je alleen maar een soort academische interesse hebt in het onderwerp. Dat doe je natuurlijk ook op het moment dat je daar zelf iets mee te maken hebt gehad. Nou is dat voor mij niet zo dat ik last heb gehad van een burn-out. Zover is het bij mij nooit gekomen. Maar... zeker toen ik me daar meer in verdiepte, voor de boeken die ik erover heb geschreven, schrok ik wel van, terugkijkend op mijn leven in de recente paar jaar, zeg maar, schrok ik toch wel van het effect dat stress ook op mij heeft gehad. Zeg maar, ik heb ook wel periodes gehad dat ik echt van hot naar her aan het rennen was en dat ik echt een minder leuk mens was en ook ongelukkiger was door de hoeveelheid stress die ik zelf had. Dus nee, stress is voor mij nog steeds een interessant onderwerp, niet alleen in academische zin, maar dus ook omdat het over mijn eigen leven gaat. Het voordeel dat ik wel heb, is dat ik me er erg in heb verdiept. Een van de dingen die heel goed werkt tegen stress volgens mij is dat je heel bewust bent van je eigen alarmsignalen. Hè, weten wanneer je eigenlijk net iets te veel stress op je hals hebt genomen. En ik ben me wel heel erg bewust van mijn eigen alarmsignalen. Dus ik heb het vrij snel door op het moment dat ik in het rood zit, zou ik het maar even zeggen. Maar dat gebeurt nog steeds regelmatig. Ja, het is ook voor mij een behoorlijke uitdaging.
Nou, dat is mooi dat je dat zo eerlijk en open zegt. Ik beschrijf het zelf altijd voor me als ik veel te doen heb, veel to-do's. Ik heb een soort van groene fase waar ik aan kan zetten. Een oranje fase en een rode fase. En als ik te lang tegen die rode fase in zit, tegen bijna piek ten opzichte van oranje-rood, dan moet ik gaan oppassen. En dan zie ik ook dat bepaalde waarschuwingssignalen terugkomen. Mm-hmm. Merk je nu door het schrijven van die boeken, echt door het in het onderwerp duiken, dat je ook eerder die waarschuwingssignalen bent gaan herkennen?
Ja, dus ik ben me daar vrij bewust van. Ja, en het is helemaal waar wat je zegt. Hè. Je hebt een groene fase, een oranje fase en een rode fase. En in zekere zin, en daar komen we straks ook wel over te spreken, denk ik, heeft je, zeg maar, het stresssysteem van je lichaam is ook best wel iets positiefs. Hè. Dus het zorgt ook dat je doelen kan gaan halen en dat je kunt motiveren voor dingen en dat je stappen gaat zetten. Dus stress is niet alleen maar slecht, maar het is wel waar, als je te veel stress hebt of te veel stress binnen een korte tijd of juist hele langere tijd net iets te veel stress hebt, dan kan dat behoorlijk negatief zijn voor je gezondheid. En dat voel je dus aan verschillende dingen. Het lastige alleen wel is dat verschillende mensen dat aan verschillende dingen voelen. Dus jouw stresssignalen, hè, jouw alarmsignalen, zullen niet dezelfde zijn als die van mij, bijvoorbeeld. Dus volgens mij is dat dus een van de belangrijkste dingen die je moet weten over jezelf als het aankomt op stress, is wat zijn nou die dingen, hè, wat jij net zegt, wat zijn die dingen die steeds terugkomen op het moment dat ik eigenlijk te veel stress heb? En voor mij zijn dat bijvoorbeeld, als ik merk dat ik heel geïrriteerd raak naar mensen om mij heen of, naar het, of in het verkeer. Ik heb het bijvoorbeeld na een lange dag werken in de auto terug bijvoorbeeld, dat ik heel erg in mijn hoofd aan het schelden ben op de andere weggebruikers. Terwijl ik dan normaliter zou denken, ja, die mensen zijn ook maar gewoon op weg naar huis. Hè, maar dat is die irritatie, die zit er dan in. En als ik daar dan niet uitkijk, dan volgt er wat hoofdpijn en dan volgt er wat last met slapen. Dus dat zijn die signalen die steeds terugkomen en waar ik ook echt op moet letten. Maar ja, ongetwijfeld zijn die voor jou net weer anders.
Ja, het is mooi dat je dat zo eerlijk toelicht. En dan kun je constant aan blijven werken, net zoals met training en voeding. Mm-hmm. Voordat we zeg maar echt dieper op het onderwerp ingaan, wil ik even starten met 3 stellingen. Je hebt het al klein beetje aangestipt. De stellingen kun je beantwoorden met een ja of een nee en later nuanceren.
Okay.
De eerste stelling is, over stress wordt te negatief gedacht.
Ja. Ja, okay. Moeilijk, ja en nee. Laat ik hem straks toelichten inderdaad, maar voor nu ja.
Helemaal goed. Wat ik vaak zie is, wat ik denk, kijk jij bent de expert in dit. De tweede stelling is dat burn-out en stresssymptomen, dat die overgediagnosticeerd en gemedicaliseerd worden. Dat als het ware de burn-out cijfers, overspannenheidscijfers, lijkt wel alsof die echt flink zijn toegenomen. Zijn we niet te veel gaan diagnosticeren?
Dit is een hele tricky. Daar kom ik niet met een ja of nee antwoord, maar laat ik voor nu zeggen nee. Ben ik het niet mee eens.
Top. En zelf krijg ik altijd een jeuk van de uitspraak, wordt de beste van de versie van jezelf. Vind jij dit een goed streven?
Nee.
Oké, nou laten we dan starten met de eerste. Komen we straks op die andere terug. Over stress wordt te negatief gedacht.
Ja.
Je geeft ja. Kun je dat toelichten?
Ja, we weten dat het stresssysteem ook gewoon, hè, dat zei ik eigenlijk net al, is ook, dat heb je op een bepaalde manier nodig. Dus is ook eigenlijk heel gezond. Sterker nog, we hebben als mensen niet kunnen overleven als we dat stresssysteem niet hadden gehad. Want het heeft ons altijd uit netelige situaties geholpen. Als jij een wild dier tegenkomt, dan is het stresssysteem hetgene dat ervoor zorgt dat je heel snel wegrent of de confrontatie aan kunt gaan. En sterker nog, onze voorouders die een beer of een tijger tegenkwamen in het bos, die overleefden ook alleen en die kregen ook alleen nakomelingen op het moment dat dat stresssysteem goed was ontwikkeld. Want als je daar een beetje staat van ja, wat moet ik nu doen, zeg maar, dan overleef je het gewoon niet zo lang. En nog steeds, stel dat er nu zeg maar brand uitbreekt waar je nu zit of waar je dit nu zit te luisteren als, met deze podcast, dan is het stresssysteem hetgene dat ervoor zorgt dat je binnen een halve minuut weer buiten staat. Dus dat is één, onze stress of ons stresssysteem haalt ons uit gevaarlijke situaties. En twee is dat je ook een bepaalde mate van spanning nodig hebt om prestaties te leveren. Als je helemaal geen stress zou hebben of helemaal geen spanning zou hebben, dan zou je eigenlijk de hele dag in je bed liggen en niet iets gaan doen. En je hebt een bepaalde spanning nodig om te zorgen dat je dat je opstaat en dat je doelen gaat stellen voor jezelf en dat je je motiveert om dingen te gaan doen, dat je je langere tijd kunt concentreren ergens op. Dat zijn allemaal dingen waar je een bepaalde mate van stress, tussen aanhalingstekens, voor nodig hebt. En dat is ook de reden dat je lichaam sowieso wat cortisol aanmaakt gedurende de dag. En dat is een van de stresshormonen die heel veel aanwezig is bij mensen die heel veel stress hebben, maar die dus sowieso al een beetje aanwezig is in je bloed, omdat je lichaam dat dagelijks aanmaakt. Maar het is eigenlijk, waar we het nu over hebben, is een soort, is eigenlijk een woordkwestie. Hè? Het is een semantische kwestie van wat bedoel je met stress? Eigenlijk is, voor psychologen is dit allemaal wat ik net omschrijf, valt ook onder stress. Maar stress, hoe we dat in het normale taalgebruik gebruiken, dan hebben we het dus eigenlijk over de slechte kant van stress. De negatieve kant van de stress. De ongezonde stress, zeg maar. En daarvan weten we inderdaad dat het behoorlijk negatief kan zijn. Dus nee, stress in het algemeen heeft ook zijn positieve kanten, maar de stress waar wij het in het dagelijks taalgebruik over hebben, dan bedoelen we dus de negatieve stress.
Ja, het is eigenlijk een soort van dunne balans, wat wij bijvoorbeeld ook terugzien met training. Je hebt een bepaalde trainingsprikkel nodig, maar ga je te veel doen, dan overtrain je je lichaam. Dus een soort van functionele stress is goed, zolang je dat afwisselt natuurlijk ook met de ontspanning.
Exact. Kijk, en overtraining is inderdaad is net zoiets als een burn-out, maar dan voor sporters, hè?
Ja. Ja, interessant. En dat opzoeken van het juiste stressniveau, dat is denk ik een flinke uitdaging. Want we hadden net al over de cijfers. Die zijn er niet voor niks.
Wat interessant is, om nog even die parallel naar trainen te leggen, is wat topsporters heel goed weten, is dat ze inderdaad fantastische prestaties van zichzelf kunnen vragen. En dat ze echt ontzettend kunnen pieken. Maar dat ze dat alleen maar kunnen doen op het moment dat ze dat compenseren met voldoende rust. Dus daarom bestaat een trainingsschema voor bijvoorbeeld iets als de Olympische Spelen. Bestaat natuurlijk uit behoorlijk soms zware trainingen, maar ook aan gewoon uren rust per dag. En eigenlijk is dat iets waar we volgens mij in het dagelijks leven als niet-topsporters ook iets van kunnen leren. Want normaliter vragen we 24 uur per dag van onszelf topprestaties. En dat kan helaas niet.
Ja, ik denk dat je hier een heel goed punt aan stipt. Die balans is super belangrijk en dat heb ik zelf ervaren. En ik denk voor veel luisteraars ook herkenbaar. Als je de hele dag aanstaat en 's avonds nog gaat werken tot heel laat. Ja, dat werkt gewoon echt niet. Nou, dit sluit mooi aan bij de tweede stelling. En die ging over het medicaliseren van de burn-out. Oftewel dat we mensen te snel de stempel burn-out geven. Dat je last hebt daarvan. Of dat ze zichzelf dat toeschrijven. Ja. Je was even een beetje zoeken naar het antwoord. Maar volgens mij gaf je aan dat we niet snel medicaliseren, oftewel niet snel die stempel erop drukken.
Ja, ik zei net nee volgens mij. Hè. Volgens mij zijn we dat niet te veel aan het medicaliseren. Maar laat me even heel precies uitleggen wat ik daarmee bedoel. Als jij echt een burn-out hebt, en hè, wat jij zegt klopt, dat heb je vaak na een hele lange periode van flink te veel stress. En dat merk je aan van alles, maar het lastige daaraan is dat er ook heel veel impulsen zijn om toch maar door te gaan op karakter. En een van de andere lastige dingen is dat als je heel veel stress hebt, dat je dan minder goede beslissingen gaat nemen over je eigen gezondheid. Dus je gaat minder goede keuzes maken. Je denkt, oh, nou, ik moet nu echt door. Of ik zet toch nog even dat tandje bij in plaats van juist rust te nemen. Dan loop je de kans om, als je dat een aantal maanden of misschien zelfs een aantal jaren doet, om tegen een burn-out aan te lopen. En als je een burn-out hebt, dan kun je eigenlijk even helemaal niks meer. Dan moet je waarschijnlijk een aantal weken of een aantal maanden rust nemen. En wel af en toe wat dingen binnenshuis doen, maar in ieder geval niet te veel belasten. Omdat eigenlijk er een soort blessure is opgetreden in dat stresssysteem. Pas na een aantal maanden over het algemeen ga je dan weer langzaamaan proberen weer je dagelijkse dingen te hervatten, je werk en je andere bezigheden te hervatten. Dat is een vrij lang proces en dat is heel vervelend. En mensen die in een burn-out zitten, die kunnen ook vaak gewoon niet meer werken. Dus ik zou zeggen, als je daar zit, dan is het wel heel duidelijk dat daar een professional aan te pas moet komen en dat je daar hulp voor nodig hebt. En ik zou zeggen, dat overmedicaliseren we niet. Maar ik denk juist dat er iets anders aan de hand is. Dat we namelijk, als we het gevoel hebben dat we bijvoorbeeld een week of twee weken te veel stress hebben, wat er gewoon soms een beetje bij hoort, zou ik zeggen, wat niet heel goed voor je is, maar waarbij je niet helemaal in de kreukels ligt, dan noemen we dat al redelijk snel een burn-out. Dus ik zou zeggen, we gebruiken die term eigenlijk veel te vroeg in die curve, zeg maar. Ja, dus we zien iets als een burn-out dat nog niet helemaal een burn-out is. Dus ik zou zeggen, een burn-out een echte burn-out moet zo snel mogelijk herkend worden. En daar moet je ook mee naar een huisarts of naar een bedrijfsarts of naar zo iemand of naar een psycholoog. Maar waar we een beetje voor moeten waken is dat we te pas en te onpas dat woord burn-out, of die term burn-out, gebruiken voor wanneer het dat nog niet is. Want als jij twee weken lang behoorlijk veel stress hebt, dan kan dat heel akelig zijn en dan is dat ook echt slecht voor je gezondheid. Maar dan kun je door goed in te grijpen dat nog terugbuigen. Maar als je echt een burn-out hebt, dan zit je daar over het algemeen een maand of nog wel langer, misschien zelfs nog wel een jaar aan vast. Dus dat is echt andere koek.
Ja, Het is wel interessant dat je echt die tweesplitsing maakt tussen hetgene wat echt medisch, wat je dan vast kunt stellen. Dat je echt overprikkeld bent en echt touw geknapt is, zeg maar. Ja. En de fase daarvoor.
Ja.
Maar ook daarvoor zou je kunnen zeggen dat het wel goed is dat we daar misschien de aandacht aan geven.
Zeker.
Omdat het uiteindelijk wel kan overlopen naar die burn-out. Dus
ik denk dat we daar zeker veel meer aandacht voor moeten hebben. En dat we in het hectische leven zoals we dat nu leiden, in de hectische wereld zoals die nu is, gaan we gewoon. Heeft bijna iedereen te maken met een bepaalde mate van stress. En het gaat dus niet per se om het voorkomen van stress, maar het gaat wel om goed weten wat je kunt doen op het moment dat je eigenlijk net in het rood zit, zoals we net zeiden. En daar gaat goed omgaan met stress volgens mij over. En dat kun je dus wel doen door een aantal verschillende dingen toe te passen in je leven en een aantal tools voor jezelf te maken. Dat we af en toe te maken gaan hebben met behoorlijk veel stress en af en toe zelfs met flink te veel stress, dat is bijna onvermijdelijk geworden in de wereld van nu.
Ja, en als je een aantal handvatten moet geven om dat te herkennen of daar wat aan te doen als je overprikkeld bent, wat zouden drie tips die je mee zou willen geven?
Ja, drie tips. Oké, dat is wel lastig. Ik heb daar natuurlijk een heel boek over geschreven om er iets mee te doen.
Ik wil 10 tips geven.
Ja, dat ga ik, maar dat ga ik niet doen. Laat me de belangrijkste paar dingen geven. Een paar soort van gebieden die volgens mij het meest behulpzaam zijn. Ten eerste, en daar hebben we het net al over gehad, is dus weten wanneer je in het rood zit. Dat is super belangrijk, want als je dat niet weet van jezelf, dan riskeer je dat je gewoon maar doorgaat en dat je er pas achter komt dat je flink in de stress zit als het eigenlijk al te laat is. Dus goed weten waar je op moet letten en op het moment dat je die stresssignalen, die lastige signalen van moeheid of hoofdpijn of uitstelgedrag, dat soort dingen. Dus er is een hele lijst te vinden. Als je dat soort signalen ook, die moet je dus echt serieus nemen en daar moet je volgens mij op handelen. Dus dat is 1. Weten wat je stresssignalen zijn en daarop kunnen handelen. 2 is, ik twijfel altijd een beetje omdat ik me een beetje mijn moeder voel als ik dat zeg, maar is goed voor jezelf zorgen. En dat betekent ook goed voor je lichaam zorgen. En dat betekent specifiek een gezond slaapritme, gezonde voeding, blijven bewegen. Of een bepaalde mate van beweging per dag. Momenten dat je juist even niet allerlei prikkels om je heen hebt. En momenten dat je een beetje kunt spelen. Op wat voor manier dan ook. Of het nou een teamsport is of een bordspel. Of dat je even stoeit met je kind of met je huisdier. Dat soort momenten zijn ook heel belangrijk. Dat betreft goed voor jezelf zorgen. En de laatste categorie zijn dan nog een hele hoop praktische tools die je kunt toepassen op het moment dat je eigenlijk in het rood zit. Dus dan moet je denken aan ademhalingsoefeningen doen, meditatie. Flinke stukken gaan wandelen. Wandelen is een van de beste manieren om je stress te verlagen. Genoeg pauzes nemen in je werkdag. Dat is eigenlijk al die praktische tips zitten meer in die categorie. Maar dat zou ik zeggen zijn de drie belangrijkste dingen.
Ja, wat ik wel een hele mooie vind is wat jij aangeeft, is dat je zegt, denk eraan om te spelen in een huidige samenleving. Merk je dat je heel veel verplichtingen hebt en dat je eigenlijk een beetje het kind in jezelf, dat zie ik bij veel mensen, waaronder ook bij mezelf soms, dat je vergeet eigenlijk plezier te hebben of plezier te maken. En het tweede wat je aangeeft vind ik ook een goeie. Ik heb een podcast van Paul Verhagen geluisterd en die zegt eigenlijk dat we de rol of de connectie met onszelf verliezen. Dat we ons eigen gevoel kwijtraken door alle bezigheden in de maatschappij. En dat we eigenlijk onszelf niet meer goed aanvoelen. En ik denk dat dat ook wel echt een hele belangrijke is in het herkennen van die groen, oranje en rood. Is om eigenlijk naar je lichaam te luisteren.
Ja, dus jij zegt, Paul Verhagen zegt, jezelf te verliezen. Ik zou zeggen de connectie met je lichaam te verliezen. Dus dat we zijn zo gewend om met ons hoofd in cyberspace te leven. En met ons te zitten achter schermen. En met ons hoofd eigenlijk in een soort andere geografie te zitten. Dat we nog wel eens vergeten dat er ook een lichaam aan dat hoofd vastzit. Dat is minstens zo belangrijk voor hoe je je voelt.
Ja. Ja, nou,
Als we kijken, gaan we naar de derde stelling.
Ja.
Ik merk dat, dat veel mensen streven naar zelfverbetering. Er zijn zoveel zelfhulpboeken. En vaak wordt een beetje geponeerd, wordt de beste versie van jezelf. Vooral in onze wereld van fit.nl. Zo goed mogelijk eruit zien. Instagram, alle influencers. Dus je wordt door allerlei beelden word je beïnvloed.
Ja.
Maar ook op je werk, er wordt veel van jou verwacht. Hoe kijk jij aan tegen de zin, wordt de beste versie van jezelf?
Ja, ik snap dat je daar jeuk van krijgt. Dat heb ik namelijk ook. Op zich, er zit natuurlijk iets heel raars in. Want je bent altijd de beste versie van jezelf. Want je bent altijd de enige versie van jezelf. Dus op zich is dat een streven waar we allemaal al aan voldoen. Maar er zit iets onder. Er zit natuurlijk iets onder van je kunt altijd beter. En je kunt altijd verder en meer. In zekere zin zit daar wel wat in. Ik denk dat het op zich wel goed is om te streven naar, naar een versie van jezelf kunnen zijn waar je tevreden mee bent. Aan de andere kant ontkent dat ook een beetje dat je gewoon af en toe een shitdag hebt. Of dat je je af en toe ongelukkig voelt. Of dat er gewoon dingen niet gaan zoals je wil. Of dat je het gevoel hebt dat je niet aan de eisen kunt voldoen waar je aan zou willen voldoen. En ook dat is gewoon heel erg menselijk. Dat hoort er ook gewoon bij. En we doen wel alsof dat niet zo is. En alsof je alle dagen super gezond kunt zijn en helemaal gelukkig en een fantastisch leven kunt leiden. Maar in de praktijk is dat gewoon natuurlijk niet zo. En er ontstaat heel veel ongeluk doordat mensen hun eigen leven vergelijken met de levens van al die influencers die ze om zich heen zien. En die fantastische, gelukkige, blije en gezonde en fitte en slanke mensen. En denken, ja, mijn leven is maar gewoon kloten. Want ik voldoe niet aan de eisen. Of ik voldoe niet aan wat kennelijk normaal is. Dus ik denk dat er ook nog wel heel veel geluk schuilt in het accepteren dat het soms gewoon niet zo goed gaat. En dat je niet per se altijd aan een norm zoals deze hoeft te voldoen. En dat soms de beste versie van jezelf ook gewoon een beetje zit te mokken op de bank. Of niet aan alle eisen of alle normen voldoet. En dat ook prima is.
Ja, ik denk ook dat het gras zat groener aan bij de buren, zeg maar. Maar ik denk ook vaak dat dat beeld gewoon heel vaak niet klopt. En dat je zelf dan daardoor veel te hoge verwachtingen gaat opleggen. Eigenlijk schuilt daar ook een soort van paradox in met het boek en de informatie die jij verspreidt. Want aan de ene kant helpt dat om beter om te gaan met stress of om dat te leren herkennen. Maar aan de andere kant is dat ook weer een vorm van zelfverbetering. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ben je het daarmee eens?
Nou, even kijken, ben ik het daarmee eens? Nou, ik ben het daar geloof ik niet per se mee eens. Wat ik heb willen doen met de boeken die ik over schrijf, dus hè, fucking druk of werk kan ook uit, is hele praktische tools geven van hoe je de stress waar we allemaal mee te maken hebben in ons leven, hoe je in ieder geval kunt zorgen dat die je niet te pakken krijgt en dat je niet je hoofd verliest, zeg maar. En ik heb er in ieder geval niet bewust een soort norm willen poneren over dit is hoe het moet. En als je dat allemaal niet haalt, dan ben je een sukkel of zo. Dat is helemaal niet wat ik ermee heb willen doen. Aan de andere kant, ik ben niet per se tegen zelfverbetering, hoor. En als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb heel veel zelfhulpboeken gelezen. Ik ben psycholoog en dat is ook mijn werk. Maar ik heb daar ook heel veel aan gehad. En ik denk dat er een verschil is tussen zelfhulp en zelfhulp. Dus een verschil tussen goede zelfhulp en slechte zelfhulp, zou ik zeggen. Slechte zelfhulp zegt, je kunt alles worden wat je wil als je maar hard genoeg je best doet. En je kunt morgen de beste versie van jezelf zijn als je er maar voor kiest. En functionele of goede zelfhulp, die geeft je de tools die je nodig hebt om je leven een klein beetje beter te maken. Ik zou zeggen, dat is wel echt een verschil tussen die twee dingen. Niet alle zelfhulp is slecht of het duwt je in de richting van altijd maar de beste versie van jezelf moeten zijn.
Ja. Ik vind het mooi dat je dat zo toelicht met de praktische tips. Maar vooral dat je zegt, die hele volledige maakbare wereld, dat is ook gewoon een illusie. Ja. En dat je procesmatig kleine stappen kunt maken, dat is zeker wel zo. Maar ik denk dat dat ook heel vaak mensen ongelukkig maakt. Als ze denken dat alles maakbaar is en dan het aan zichzelf gaan toeschrijven als het niet lukt.
Zeker.
Ik vind het nog wel een interessant thema wat we nog niet helemaal goed hebben aangestipt. Je geeft in je boek aan dat, dat mensen ongelukkiger worden van het vergelijken met anderen. En nu gaan we het even specifiek hebben over social media. Het gras zal het groener bij de buren, het vergelijken met anderen. En niet iedereen heeft daar ook last van. Als je kijkt naar onderzoek, zijn mensen die als ze vergelijken met anderen, dat niet aan zichzelf gaan toeschrijven. Maar een grote groep wordt ook ongelukkig van het vergelijken met anderen. Kun jij toelichten hoe dat mechanisme werkt? En hoe dit invloed heeft op je stressniveaus?
Ja, hele goede vraag. Ik denk waar jij aan refereert is iets dat ze noemen in de psychologie opwaartse sociale vergelijking. Wij mensen hebben altijd al de neiging gehad om ons eigen leven te vergelijken met het leven van anderen. En het enige dat social media heeft gedaan, of dat sociale media hebben gedaan, is dat gewoon ongelooflijk veel makkelijker is geworden. En dat je je kunt vergelijken met duizenden mensen tegelijkertijd. Het lastige is alleen wel dat vergelijken vaak gebeurt op een hele specifieke manier, namelijk wat ze noemen opwaartse sociale vergelijking. Namelijk dat je je vergelijkt met de mensen die het beter doen dan jij. En die net succesvoller zijn dan jij, of die gelukkiger lijken dan jij, of die fitter zijn dan jij. En als je dat op die manier doet en je vergelijkt je alleen maar met die mensen, dan is het bijna onvermijdelijk dat je heel erg teleurgesteld raakt in jezelf. Want vergeleken met die mensen die het dus allemaal beter doen, ben jij maar een loser of loop je achter, zeg maar. Dat is het gevoel dat je ervan kunt krijgen. En het grappige is dat je je bijna nooit vergelijkt met mensen die het minder goed doen dan jij. Dat zou zorgen voor een groter geluksgevoel. Als je zegt, ik heb het eigenlijk vergeleken met die en die en die best wel heel aardig gedaan. Maar dat is niet per se hoe mensen in elkaar zitten. We vergelijken meestal met de mensen die het dus beter doen. En de link met stress is denk ik is tamelijk specifiek. Ik denk dat dit vooral veel speelt voor jongeren. Dat die nog vatbaarder zijn voor sociale vergelijking dan mensen die al wat meer op leeftijd zijn. En dat komt simpelweg omdat je als jongere aan het definiëren bent. Je bent aan het ontdekken wat voor soort mens je bent, wat jouw identiteit is. En een van de dingen die je, een van de gereedschappen die je daarvoor hebt, is te kijken naar andere mensen. Dus dat hoort heel erg ook bij jong zijn, namelijk dat je heel erg om je heen kijkt om te kijken hoe doen anderen het en hoe moet ik mezelf daartoe verhouden. Maar het heeft een heel specifiek effect, namelijk dat als je het gevoel hebt dat je achterloopt en het gevoel hebt, iedereen is eigenlijk veel succesvoller dan ik. En dat is ook wat mensen natuurlijk projecteren op social media. Hè. Daar is iedereen de allerbeste versie van zichzelf en misschien zelfs nog een beetje, nog met een mooier filtertje eroverheen. Dus iedereen lijkt ook een fantastisch gelukkig en mooi leven te hebben. Als je het gevoel hebt, iedereen heeft een fantastisch en mooi leven en is super gelukkig, maar ik ben dat niet en ik heb dat niet en ik voel me vaak ongelukkig, dan zal de neiging nog groter zijn om die lastige signalen van moeheid of van hoofdpijn of van spierspanningen, al die stresssignalen waar we het eerder over hadden, om die maar een beetje te negeren. En te denken, ik moet nog harder werken. Of ik moet nog meer leuke feestjes bezoeken. Of ik moet nog meer mijn hoofd laten zien overal en nergens. Of ik moet nog meer resultaten boeken. En om dan maar gewoon die lastige stresssignalen een beetje te negeren. En ook wat minder goed voor jezelf te gaan zorgen. Omdat je eigenlijk alleen maar bezig bent met in die rat race te komen. En daar achteraan te rennen. Dus dat is denk ik de link naar stress voornamelijk.
Ja, en als mensen luisteraars zich hierin kunnen herkennen, wat zou je dan de beste tip meegeven om niet in die rat race mee te gaan? Of zo weinig mogelijk?
Nou, er zijn er een aantal. Ik geloof heel erg in wat een van mijn helden, dat is de psycholoog Jordan Peterson, zegt. Is je moet je eigenlijk niet vergelijken met wie anderen vandaag zijn. Je moet je eigenlijk alleen maar vergelijken met wie jij gisteren was. Dat vind ik een hele goeie. Dus je kan je manier van vergelijken een beetje onder de loep nemen. En dat ook wat bewuster inzetten. En bijvoorbeeld wat meer kijken naar de stappen die je al gezet hebt in je leven. In plaats van naar de levens die andere mensen leiden. Dus dat is één. Twee is misschien simpelweg even de hoeveelheid uren die je besteedt op social media wat beperken. En misschien in plaats daarvan wat meer de wereld ingaan en echte gesprekken hebben met mensen. Omdat je dan vaak een veel realistischer beeld krijgt van wie mensen zijn en hoe mensen hun levens eruit zien. Ik denk voornamelijk die twee dingen. En ook zorgen dat je niet alleen maar in die Instagram-wereld rondloopt, waarin iedereen allemaal fantastisch en mooi en gezond is. Maar ook zorgen dat die vergelijking in ieder geval wat meer klopt.
Ja, dat ik denk zijn hele mooie tips. Als ik aanvullend één mag geven, is wat ik vaak zelf merk wat ontzettend goed werkt. Nou, als ik bijvoorbeeld spreek en me ga vergelijken met andere ondernemers. Laat ik zeggen, als ik train in een crossfitbox. En dan ben ik met andere ondernemers ook in gesprek over zaken. En als ik mezelf dan kwetsbaar opstel. Merk ik, en bijvoorbeeld ook vertel dat dingen niet goed gaan, dan merk ik dat anderen zich om me heen ook anders opstellen. En dan komen er heel andere verhalen naar buiten dan als je je niet kwetsbaar opstelt. Dan vertellen mensen ook een persoonlijk verhaal of een kwetsbaar verhaal. En zo kom je A, dichter bij iemand anders. Maar zie je ook eigenlijk dat het gras helemaal niet groen is, maar dat iedereen zijn strubbelingen heeft.
Ja.
En dat kan ook echt wel goed voor jezelf werken.
Zeker. En kijk, Brené Brown heeft daar een prachtig boek over geschreven. Hè? Dus de kracht van kwetsbaarheid. Dat klopt heel erg. En dat vaak gaat het ook over het goede voorbeeld geven. En dat soms mensen toch eventjes dan heel snel schieten in. Maar ik kan dus wel eerlijke dingen zeggen over mijn leven. En ook over de dingen die niet goed gaan. Dus dat kan een hele mooie manier zijn om dat gesprek te openen. Ja,
mooi. We hebben nu een beetje ontdekt hoe stress werkt.
Ja.
En wat de oorzaken daarvan kunnen zijn. En ook wat praktische tips. Nou heb ik een interessante lezersvraag binnengekregen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Zou een basisinkomen, dat is iedereen bijvoorbeeld 2.000 of 3.000 euro per maand krijgt, zeg maar.
Zo, dat is wel een hele hoge basisinkomen. Ja. Die had ik nog niet gehoord. Maar ja, nee, ja.
Zou dat kunnen, ja, om te voorzien in alle levensbehoeften,
ja.
Kunnen helpen tegen burn-out en stressproblemen?
Goeie vraag. Ik denk het wel. Ik ben ook helemaal niet tegen een basisinkomen. Sterker nog, ik vind dat een hele interessante gedachtegang. Ik ben geen econoom, dus ik heb er niet voor doorgestudeerd. Dus ik heb het gevoel dat ik nog niet alle lange termijn en macro consequenties daarvan kan overzien. Maar gevoelsmatig voelt dat als een heel aardige optie. En ik denk dat het ook wel kan helpen tegen wat stressproblemen. Simpelweg omdat er ook heel veel stress wordt veroorzaakt door dat je bijvoorbeeld een mismatch hebt tussen je vaardigheden en tussen wat je kan en het werk dat je aan het doen bent. He, dus ofwel je wordt gepusht om steeds net iets meer te presteren dan je eigenlijk kan. Dat is ongelooflijk stressvol. Maar de andere kant is ook heel stressvol, namelijk dat je onderpresteert op je werk. Dat noem je een bore-out. Dat je eigenlijk dat er te weinig appel wordt gedaan op je talenten. En wat we ook weten dat behoorlijk stressvol kan zijn, is als je het gevoel hebt dat je eigenlijk niet zelf de keuzes kunt maken over je werk. Omdat iemand anders die voor je maakt. Je baas of het feit dat je je werk nodig hebt om je huis te blijven betalen. Al dat soort dingen kunnen ook die kunnen behoorlijke stressoren zijn. Dus die kunnen voor behoorlijk wat stress zorgen. En op het moment dat je een basisinkomen zou hebben, dan heb je meer zelf de keuze over wat voor werk je precies doet. En zit je misschien minder vast aan het feit van ik moet nu 2000 euro verdienen in deze maand. Dat betekent dat ik dit werk moet blijven doen tegen mijn zin in. Terwijl het eigenlijk niet goed voor me is. Dus ik denk simpelweg op die manier zou dat al kunnen helpen. Omdat je wat meer de keuze zelf kunt maken. En meer de controle hebt over wat je wel of niet doet. Aan de andere kant kun je misschien ook iets makkelijker voor jezelf wat tijd vrijmaken. om echt goed voor jezelf te zorgen. Hè? Waar we het net over hadden. Je slaappatroon, je eetpatroon en je beweging. Hè? Al die dingen die gewoon heel belangrijk zijn. Ook voor je mentale gezondheid. En misschien wat meer tijd vrijmaken voor de dingen die ons echt gelukkiger maken. Wat vaak bijvoorbeeld is dingen doen met vrienden. Of goede gesprekken hebben. Of lange wandelingen maken en echt kunnen nadenken. Hè? Al dat soort dingen waar we normaliter misschien net iets te weinig tijd voor zouden hebben. Als je een basisinkomen zou hebben, zou je je leven zo kunnen indelen dat je daar misschien juist net iets meer tijd voor hebt.
Nou, dat is wel interessant dat je zegt dat je ook niet te weinig moet doen of niet uitgedaagd moet worden, maar ook niet te veel. Dat basisinkomen zou dan misschien een soort van stabiliteit kunnen geven dat je betere keuzes kunt maken qua vrije tijd. Maar wat ook een optie is, wat jij in het einde van jouw boek Fucking Druk aangeeft, is dat mensen bijvoorbeeld een dag minder zouden gaan werken. Dus een verkorte werkweek van 40 naar 32 uur om meer tijd voor zichzelf te kunnen maken. En je geeft aan dat misschien de productiviteit en netto het resultaat misschien wel vergelijkbaar is. Kun je dat verder toelichten?
Ja, zeker. Dus dit zijn allerlei interessante onderzoeken die er momenteel worden gedaan of zijn gedaan naar een verkorte werkweek en de effecten daarvan. Daar blijken super interessante dingen uit. Dus namelijk het feit dat als je teruggaat, dit blijkt het, dus die onderzoeken die er zijn gedaan, als je teruggaat naar bijvoorbeeld een 36-urige werkweek of misschien zelfs een 32-urige werkweek. Als dat de standaard is in een bedrijf bijvoorbeeld, dan blijkt dat in vergelijking met een 40-urige werkweek er eigenlijk niet zo heel veel minder wordt gepresteerd. Het idee daarachter is dat als je gedwongen wordt om met minder tijd, om dezelfde dingen te doen in minder tijd, dan word je dus gedwongen om betere prioriteiten te stellen. En dat zorgt er weer voor dat je niet per se heel veel minder gedaan krijgt. Maar het blijkt wel dat mensen een stuk gelukkiger zijn op hun werk en ook daarbuiten. En een stuk minder stress ervaren. En een stuk minder vaak uitvallen met ziekteverschijnselen. Dat zo'n verkorte werkweek, of je dat nou voor jezelf instelt of dat bedrijven dat doen. Hè, daar ligt misschien ook nog wel een hele mooie optie. Dat je als bedrijf zegt, oké, wij doen niet meer 40 uur per week, maar we doen 32 uur per week bijvoorbeeld, want dat is beter voor onze werknemers. Dan heeft dat dus enorme effecten voor je gezondheid, zonder dat dat heel veel inboet op de productiviteit. Dus dat is misschien ook wel een hele interessante. En ik denk dat dat ook wel klopt met de manier waarop we tegenwoordig werken. Want die 40-urige werkweek of die 38-urige werkweek is eigenlijk nog een beetje een soort van artefact van de tijd dat we in fabrieken werkten. En dat we inklokten aan het begin van de dag en het eind van de dag uitklokten. Daar kwam een beetje die 8-urige werkdag vandaan. Die 40-urige werkweek vandaan. Maar dat past misschien heel goed als je aan een lopende band dingen in elkaar aan het zetten bent. Maar het past minder goed bij het denkwerk dat wij tegenwoordig doen achter een computer. Waaruit gewoon blijkt dat je je gewoon niet 8 uur per dag kunt concentreren. Dat lukt gewoon niet. Als je je 5 uur per dag of 6 uur per dag heel intensief concentreert, dan kost dat ongelooflijk veel moeite. En is dat echt wel genoeg? Dan ben je ook echt wel af, zeg maar. Dus misschien past bij onze nieuwe manier van werken ook juist wel kortere, meer intensieve werkdagen. En dat je misschien wat eerder klaar bent met je werkdag, zodat je wat meer tijd hebt voor de andere dingen in je leven. Dus ik denk dat dat een hele interessante nieuwe mogelijkheid is, waar nog te weinig mee gedaan wordt.
Ja, dus eigenlijk gewoon te lang op kantoor zitten is misschien, dat lijkt ook wel logisch als je er naar kijkt, is misschien
op een gegeven moment ben je alleen maar, ja, op een gegeven moment ben je alleen maar fysiek aanwezig en mentaal krijg je echt niks meer gedaan. Ja. Dus wat je beter kunt doen is gewoon de boel inpakken en de volgende ochtend weer verder gaan met nieuwe energie. In plaats van dat je op dat ene halve A4'tje dat je nog moet tikken, dat je daar 3 uur mee bezig bent. Omdat er eigenlijk niks meer uit je vingers komt. Dat is eigenlijk ontzettend zonde van je tijd.
Ja, nou, ik hoop dat ook werkgevers hier naar luisteren en denken van, nou, misschien geef ik personeel daar wat meer vrijheid of doen ze dat al. Dus ja, ik denk dat dat een heel waardevol inzicht is. Mm-hmm. Over werkgevers gesproken, je ziet steeds meer dat ook grote bedrijven aan hun werknemers yoga aanbieden, mindfulness cursussen. Maar je ziet ook dat consumenten dat uit zichzelf heel erg opzoeken. Lijkt wel een beetje te passen bij de huidige tijdsgeest, een soort van verdieping, ontspanning, dichter bij jezelf komen. Hoe kijk jij aan tegen deze ontwikkeling? En dan met name, is dit niet het pleister plakken van de wonden in plaats van echt naar de oorzaak kijken en teruggaan naar de oorzaak? Hoe zie jij deze ontwikkeling?
Hele goede vraag. Om even met het pleister plakken te beginnen. Ik ben het daar geloof ik niet helemaal mee eens. Ik ben het met je eens dat stress en burn-out voor een groot deel ook komen door maatschappelijke factoren. Maar kijk, ik denk dat het ook wel een beetje met mijn beroep te maken heeft als psycholoog. Mijn uitgangspunt is eigenlijk altijd van, dus die grote maatschappelijke factoren, daar heb je als individu mee te dealen. En natuurlijk is het zo dat het beter zou zijn als een aantal van die dingen waar we het net eerder over hadden. Dus te hard doorwerken. Vaak 's avonds buiten werktijd ook nog de hele tijd online zijn. Als dat behoorlijk ingeperkt wordt. En daar kun je misschien wel je bijdrage aan leveren. Maar wat je ook kan dan wel moet doen volgens mij, is jezelf weerbaarder maken. Dus in ieder geval voor jezelf weten wat voor tools je kunt inzetten. Wat voor gereedschap je hebt om die stress voor jezelf te verminderen. En in dat kader werkt denk ik mindfulness heel goed. Omdat we weten ook uit psychologisch onderzoek dat mensen die heel erg getraind zijn in mindfulness en in meditatie, dat die over het algemeen wat minder snel in de stress schieten. En dat die ook wat meer gelukkig zijn over hun leven. Dus dat jezelf trainen in mindfulness of in meditatie, dat een goede manier kan zijn om ook de stress in je leven wat terug te dringen. Of in ieder geval te zorgen dat je zelf wat beter om kunt gaan met die stress.
Ja. Voor de luisteraar, ja. Want als je kijkt naar, want dat klinkt nog allemaal vrij abstract.
Ja.
Maar wat doet mindfulness? Want kom je dan tot zelfkennis of leer je dan patronen herkennen? Of ontspant dat? Wat voor soort functie heeft dat?
Ja, hele goeie. Laat ik in deze vraag even yoga een beetje links liggen. Want ik weet dat lichamelijk hele goede effecten heeft. En dat je ook bepaalde dingen doet met je ademhaling. Maar ik heb de meeste onderzoeken gelezen over mindfulness. En dat is net even een andere tak van sport. Mindfulness is eigenlijk een bepaalde meditatievorm. En het heet eigenlijk mindfulness-based stress reduction. Dat is de originele naam. Dat is eigenlijk zo rond de jaren 70-80 nu uit mijn hoofd is dat ontstaan. Door de Amerikaan Jon Kabat-Zinn is dat bedacht. En die wilde een aantal van die meditatietechnieken toepassen om te gaan met stress. Of om te gaan met chronische pijn. Of een aantal van dat soort problemen. En wat je eigenlijk doet is met meditatie is je aandacht trainen. Dat is een van de dingen die je doet. Je kunt je aandacht trainen door, een van de makkelijkste technieken is een tijd lang je concentreren op je ademhaling. En dan elke keer dat je afgeleid wordt, even je aandacht weer terugbrengen naar je ademhaling. Dat klinkt heel simpel, maar dat is onwijs moeilijk. Door je aandacht op die manier te trainen, heeft dat een aantal hele goede effecten voor je gezondheid. Een van de andere dingen die je doet, is je maakt jezelf ook wat gevoeliger voor de signalen van je lichaam. Door daar heel bewust even mee bezig te zijn of heel bewust de aandacht bij te leggen. Dus wat voel ik nou? Waar zit er spanning in mijn lichaam? Waar voel ik juist ontspanning in mijn lichaam? Dus juist door je wat meer sensitief te maken op dat soort signalen van je lichaam, kun je ook die signalen van stress makkelijker oppikken. En soms kan het ook werken voor ontspanning. Maar mijn eigen ervaring is dat niet per se in de eerste instantie het geval is. Want beginnen met mediteren is juist ontzettend moeilijk en helemaal niet zo ontspannend. Want je komt ook een hele hoop van je eigen onhebbelijkheden tegen en van de dingen die je lastig vindt aan jezelf en aan je eigen vervelende patronen. En het is ontzettend intensief. Dus ik zou niet per se beginnen met mediteren en dan van jezelf meteen verwachten dat het ontspannend moet zijn, want dat is het vaak niet. Maar op de lange termijn is je daar je daarin bekwamen en je dat trainen voor jezelf heeft wel behoorlijke positieve gezondheidseffecten. En zorgt er dus ook voor dat je beter kunt omgaan met je stress in je leven.
Ja, het klinkt wel alsof jij je daar in hebt verdiept, maar ook zelf daar veel aan hebt gehad in je persoonlijke leven.
Nou, het is niet iets wat ik doe als dagelijkse practice, zeg maar, wat wel vaak wordt aangeraden. Maar ik heb wel in voorbereiding van de boeken die ik hierover schreef en als research heb ik wel mijn opleiding gedaan tot mindfulness trainer. En het is ook wel iets dat ik, waar ik zeker in tijden van stress naar teruggrijp. En waarbij ik, het is iets dat ik ook wel bij mensen die ik bijvoorbeeld coach, ook wel eens inzet. Omdat het dus wel behoorlijk goede effecten kan hebben. Ja.
Ja, je stipt al zo net het onderwerp ademhaling aan. En dat was eigenlijk mijn volgende vraag.
Ja.
Dus als je de luisteraar een praktische tip mee kunt geven. Stel je voor, je voelt je een beetje opgejaagd.
Ja.
Je merkt dat je stress ervaart en dat je daar iets aan wilt doen. Mm-hmm. Wat zou een goede ademhaling oefening zijn en hoe werkt dat precies?
Nou, ademhalingsoefeningen heb je in ontzettend veel soorten en maten. Van heel complex tot aan heel simpel. Maar de makkelijkste ademhalingsoefeningen gaan vaak over het net iets vertragen van je ademhaling. En het heeft met het volgende te maken. Als je stresssysteem in je lichaam aanschiet, is een van de dingen die er gebeurt dat je hart sneller gaat kloppen en dat je wat sneller en gejaagder gaat ademhalen. En dat heeft gewoon te maken met de hormonen die er in je lichaam rondzingen op dat moment. En het activeren van een bepaalde lichaamsmodus waarin je dus paraat staat om het gevaar te kunnen confronteren. En wat we weten is dat je door juist die ademhaling heel bewust wat te vertragen, kun je je hartslag naar beneden krijgen en kun je zo'n ingezette stressreactie ook weer terugdraaien. En dat is een superhandige techniek. Als je acuut in de stress zit. Wat zijn dingen die je kunt doen? De allermakkelijkste zou ik zeggen is gewoon een aantal minuten heel bewust even ademhalen. Dus even gaan zitten. Bijvoorbeeld een minuut even je ademhaling monitoren. Even bekijken hoe dat zit. Hoef je nog niet zoveel aan te veranderen. En dan langzamerhand je uitademing steeds iets te verlengen. En doordat je je uitademing net iets verlengt, wat iets langer maakt, reduceer je het aantal ademtochten dat je per minuut doet. En breng je dus na een paar minuten je hartslag naar beneden. De snelheid van je hartslag naar beneden. En dat helpt in het stressgevoel dat je ervaart. Een andere die ze ook wel eens noemen is de 4-7-8 techniek. Of de 4-8-7 techniek. Daar wil ik nu even vanaf zijn. Maakt niet zo heel veel uit. Dat is eentje die komt uit de yoga wereld. En dat is 4 minuten inademen. 7 minuten je ademhaling inhouden. En sorry, dat moet je mij nou horen.
Seconden. Het klonk heel ontspannen tot nu toe, maar ik krijg nu toch een beetje ademnood.
Luisteraars, als je dit net hebt gehoord, doe alsjeblieft niet 7 minuten je adem inhouden. Doe dat niet. Negeer dat, alsjeblieft. Nee, ik zou zeggen, 4 seconden je ademhaling inademen, 7 seconden ademhaling inhouden en 8 seconden weer uitademen. Ook dat is een manier om, om je adem wat te vertragen. En dat werkt dus ook goed tegen stress. Tenzij je dat minutenlang doet. Dus niet minutenlang je adem inhouden. Dat is niet goed.
Helemaal goed. Ja, ik heb deze methode gebruikt zelf vaak ook. Bij rekoefeningen en dat werkt echt super ontspannen. Dus, en je legt ook de focus op je ademhaling, waardoor andere gedachten ook eerder weggaan. Dus dat is.
Zeker.
Ik vind dat echt hele waardevolle en goede tip. Over tips gesproken. Je hebt al Jordan Peterson benoemd.
Ja.
Maar misschien zijn er nog andere inspirerende mensen of boeken. En dan gaan we het met name over het onderwerp boek hebben. Mm-hmm. Als jij een boek mag weggeven aan een dierbare of iemand die je tegenkomt dat je denkt van die wil ik een boek weggeven. Welk boek geef je het meeste weg? Wat waardevol is en waarom?
Ja, Het vind ik heel moeilijk om één boek te selecteren hiervoor. Ik noemde inderdaad net al Jordan Peterson. Dat is ook wel een boek dat ik vaak weggeef. Zijn boek 12 Rules for Life gaat over verantwoordelijkheid nemen voor je leven. En gaat over je leven op orde krijgen. Dat vind ik een hele, daar haal ik heel veel inspiratie uit. Dat vind ik een hele mooie manier van naar het leven kijken. Dus die geef ik vaak aan mensen. Een ander boek dat ik nog wat recenter heb gelezen, dat ik ook wel eens cadeau doe aan mensen, heet How Emotions Are Made. En dat is een boek van, moet ik even nadenken, Susan Feldman Barrett. Ik zal het ook nog wel eventjes op schrift naar je doen toekomen. Dan kun je het misschien nog eventjes in de omschrijving zetten of zo. Maar
zet het in de show notes.
Ja, Susan Feldman Barrett, How Emotions Are Made. En het gaat over hoe emoties werken. En we hebben altijd het idee gehad dat je bepaalde basisemoties had, hè, die voor iedereen hetzelfde waren, namelijk boos, bang, blij, verbaasd, walging en verdrietig, bedroefd. Maar zij toont eigenlijk heel mooi aan dat die emoties voor iedereen totaal verschillend zijn en dat je ook zelf behoorlijk wat in de pap te brokkelen hebt over hoe jij emoties ervaart. En welke emoties je ervaart. Dus dat is, vond ik een fantastische boek om te lezen recent. Dus dat zijn meer zeg maar, de psychologische boeken. En voor de rest, als het om fictie gaat, geef ik vaak boeken weg van Haruki Murakami. Bijvoorbeeld Norwegian Wood vind ik een fantastisch mooi boek. En zo zijn er nog wat. Ik ben nu bezig met boeken lezen van David Mitchell. Vind ik ook heel mooi als je gewoon echt een mooie roman wil lezen. Een aantal mooie romans. Om eventjes iets anders te doen dan met werk bezig te zijn. Of met psychologie bezig te zijn. Of met zelfhulp. Dan zijn dat ook wel prachtige romans om je in te verdiepen.
Ja, je weet wel dat hoe meer boeken je nu aan het opnoemen, hoe meer het stressniveau bij de luisteraar toeneemt, dat ze ook al die boeken moeten lezen.
Nou, je moet helemaal niks. We weten dus weer wel dat als je, laten we zeggen, 10, 15 minuten een boek leest, dat je stressniveau ook weer wat naar beneden gaat. En dan hoeft het niet eens mijn boek te zijn. Dan mag het ook gewoon een ander boek zijn.
Leuk. Nou, en je hebt ook zelf een meest recente boek uitgebracht. Ik heb het boek Fucking Druk ter voorbereiding op deze aflevering. Recent heb je een nieuwe geschreven. Werk kan ook uit. Kun je daar nog wat over vertellen? Wat maakt dat boek uniek?
Dat boek gaat over hoe je nou je werkdag een beetje stressvrij kunt houden. Ik heb daar behoorlijk wat over geschreven voor mijn column in het AD. In het Algemeen Dagblad. En daar zijn een aantal vrij makkelijke en praktische tips uitgekomen. Dus het zijn 52 praktische tips voor hoe je je werkdag stressvrij kunt maken. En hoe je kunt zorgen dat je op een relaxtere en meer ontspannen manier aan het werk gaat. Dus dat is waar dat boek over gaat.
Nou, die zetten we ook in de show notes, net zoals al die andere boeken, voor de luisteraar om dat te bekijken. Wij sluiten onze podcast altijd af met één tip die je mee kan geven aan de luisteraar. En die kan in de brede zin van het leven zijn. Dus het kan over werk gaan, sport, gezondheid, stress. Welke tip wil jij mee afsluiten?
Ik heb er al behoorlijk wat gedaan natuurlijk, maar ik denk om het even samen te vatten, gaat het volgens mij dus niet per se om het voorkomen van stress, want stress heeft toch wel, is gewoon bijna niet meer aan te ontkomen in de wereld zoals we nu leven, dat hoeft ook niet, maar je hebt wel een aantal tools nodig om ervoor te zorgen dat je niet in een burn-out belandt of dat de stress niet negatieve consequenties voor je heeft. En dat gaat dus vaak over goed voor jezelf zorgen en ook ervoor zorgen dat natuurlijk je een aantal belangrijke doelen nastreeft en dat je een aantal, dat je flink stappen zet en dat je succesvol bent en dat je volop van het leven geniet. Maar dat kun je dus volgens mij alleen doen op het moment dat je ook jezelf een beetje in de gaten houdt en dat genoeg compenseert met rust. En dat heb je ook nodig om het beste uit jezelf te halen als je dat zou willen.
Nou, ik denk dat deze laatste tip de podcast goed samenvat. Mooi om mee af te sluiten. Ik wil je hiervoor bedanken voor alle waardevolle informatie en tips die je vandaag hebt gegeven.
Nou, graag gedaan. Ik vond het ook leuk.
Nou, dit was de aflevering met Thijs Launsbach. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor de besproken boeken en de social media profielen. En ik heb nog een vraag aan jou. Vond je deze podcast waardevol? Laat dan even een review achter op iTunes of deel deze aflevering via social media en tag fit-onder-nl en Thijs Launsbach. En dan kunnen we nog meer mensen bereiken met deze tips. Wil ik je bedanken voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.